Chief. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente van de 119e psalm en daarvan het 45e vers. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. En wat er verder volgt, het 45e van 119. Zal worden voorgelezen wat u vindt in Johannes 20, daarvan de versen 24 tot en met 31. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen het 59e vers van Psalm 119.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen wij Johannes 20, de versen 24 tot en met 31. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het tekenen der nagelen, en mijn vingers steken het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen, En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing.
De dankzegging is gevraagd voor de heer de Braber van de Paddenweg, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, maar bij wie verder onderzoek nodig is. En voor het echtpaar Bal de Ruiter, dat in de achterliggende week mocht herdenken dat ze 60 jaar in de band van het huwelijk waren verbonden. Verootmoedigen we ons in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u bent die dienenswaardige God, en wij allen zijn uit uw handen voortgekomen om u te gehoorzamen, lief te hebben en in volmaaktheid te dienen. En dat was het eeuwige leven, want waar de zonde niet is, daar is de dood niet. Maar ach, wij hebben het leven verlaten en wij hebben de zonde gekozen en we zijn onder het oordeel van de dood gekomen. En maak u het eens een wonder van morgen dat wij, maar ook onze kinderen, hier nog zijn. Dat u met ons nog geen voleinding hebt gemaakt. Waar wij u zoveel oorzaak, Heere, geven dat u er een einde aan maakt. En dan komt u in de bediening van uw woord tot ons. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de stervende. In de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeert en leeft. En u wordt u nooit meer in ons werk verheerlijkt, maar u wordt wel volkomen verheerlijkt in uw eigen werk, in dat wonderlijke, onbegrijpelijke welbehagen, dat u uit dat totaal gevallen geslacht van Adam u een gemeente wilde vergaderen. Heere, wat heeft u toch bewogen in het voorbijgaan van de een om de ander aan te nemen? En dan mag u met het uwe doen wat u behaagt. Maar Heer, omdat er nu dat welbehagen is, gaat nu de prediking van het woord nog uit, om ze nog toe te brengen, totdat de laatste zal zijn toegebracht, en dan zal het einde wezen. Dan zijn we nog in de genadetijd. Maar Heer, wil u de ogen, de harten ervoor openen, voor de kinderen. Er is er niet één te klein om te kunnen sterven. En ook zij kunnen God niet ontmoeten zoals ze geboren zijn. Wil u er nog onder werken naar uw eeuwig verbond? Maar ook, heren, onder de jeugd in de gemeente, wat toch de beste tijd is. Zou u de liefde in het jonge leven willen schenken, die zo hartelijk en volkomen de wereld een afscheid geeft, gelijk Rut? Orpa is er nooit toe kunnen komen. Die probeerden het half, half, maar het is eeuwig mislukt. Bewaar ons ervoor, Heere. Maar ook als we al zoveel genadetijd voorbij hebben laten gaan, hoe groot is dan uw langmoedigheid, dat we ook deze dag nog onder de middelen mogen zijn. O, zou u het dan zelf daar willen brengen, waar alleen uw geest het brengt, die het uit het uwe neemt, die het uit die totale en volkomen verdiensten van Christus neemt. Want Hij is toch de enige oorzaak der zaligheid. Hij is gekomen om met zijn hart borg te worden en tot u te genaken. Om nu aan het recht, wat door de zonde zo geschonden is, volmaakt te voldoen en met één offer te betalen, die onuitsprekelijke prijs van allen die zalig moeten worden. Maar dat evangelie, dat er nu bij u in Christus nog een weg en een middel is, dat mag ons nu allen zonder onderscheid nog gepredikt en aangeboden worden. O Heere, dan zendt u gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Mag dan zo het hart, het woord aan het hart gelegd worden. Ja, breng u het in het hart, door die onmisbare werking van uw geest. Want die geest, Heere, doet ons kennen, ons diepe ongeluk, onze verlorenheid vanwege de zonde. Die werkt toch de terugkeer met smeking en geween. Die legt de liefde Gods in het hart, waar geen zondaar tegen bestand is. O Heere, wat u ons onthoudt, maar onthoud ons toch de werking van uw geest niet. Anders kan er niemand luisteren, anders is er geen geloof om te geloven. Anders heeft uw kerk ook geen vrucht van de bediening. Mag uw Sion dan ook, Heere, nog eens oefening maken in de ontdekking wie ze zelf zijn, opdat de hoop om zalig te worden in zichzelf verloren mocht gaan, om te gaan vragen naar dat onbekende maar noodzakelijke middel, om wederom tot genade te komen, hoe dat er aan dat recht voldaan wordt. Want die oprecht gemaakt worden, willen toch in een oprechte weg zalig gemaakt worden. O Heere, wil u dan zelf ook in deze tijd nog eens dat doorbrekende werk geven, opdat Christus een gestalte mag krijgen in zijn komen in het hart, in zijn zichzelf verklaren aan het hart, maar ook in de noodzakelijkheid van de verzoening van het hart. Als we achter de Goede Vrijdag en het Pasen staan, hoe hebt u het dan voor uw hele kerk opgelost? En die gerechtigheid, die vrede in dat bloed aangebracht. Maar o Heere, die vrede zal er toch alleen maar zijn in de toepassing van dat bloed. O, wil u dan zelf ook zo uw kerk nog eens leiden tot die vrijmakende daad, om nu door u, die bevredigde God, vrijgesproken te mogen worden van schuld en straf, en die aanneming tot kinderen te mogen krijgen, wanneer dat heimwee, Heere, in het hart is, en het ook buiten u nooit opgelost kan worden. O, dat verlangen Och dat hij de mijne ware en ik de zijne. Dan hebt u het toch beloofd, Heere, dat u zal zeggen tot Lorugama, gij zijt de ontfermde. En dat u zal zeggen tot Loami, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God, dat eeuwige wonder, hoe u ze aanneemt in de geliefde. Heere, niet één kan het missen, ook niet degene die thuis meeluisteren. U kent ook hun adres, hun zorg en beperktheid, waarom ze niet op kunnen gaan naar uw huis. Gedenk de oude van dagen, de moeite en het verdriet daarvan. Ook bijzonder dat echtpaar, dat 60 jaar aan elkaar verbonden mag zijn. Hoewel, Heere, u weet dat het met zorg en met pijn is. Als ze gescheiden de dagen moeten doorbrengen, zoudt u ze willen gedenken. Moeder in het verpleegde huis, och, ook daar mocht u als in een Bethesda uw wandeling nog willen maken voor haar. Maar ook vader die nog thuis mag verkeren, Heere, gedenk bij het klimmen der jaren en schenk toch dat ene nodige, die blijdschap die het in de avond van het leven alleen maar licht doet zijn. Gedenk u ook aan de zieken, die man die terugkwam uit het ziekenhuis, maar zijn zorg is niet verminderd. O Heere, u slaat niet uit lust tot plagen, doet het hem geloven. Geef de verwondering dat u ook daarin nog uitstel geeft. Mag het aan u verbinden en zouden de wegen tot een oplossing mogen worden gevonden. Maar bovenal, Heere, dat het voor het hart een eeuwigheidsvrucht mag dragen voor hem, maar ook in het midden van het gezin. Zou u verder aan de zieken, aan de gehandicapten, aan de zorgen en de kruisen willen gedenken, want we hebben het alles meegebracht. En ach, we zoeken ons vermaak in de wereld die voorbij gaat, maar dat we het mochten zoeken bij u, o bron van troost en licht. Heere, wil u zo ook dit hele volk gedenken in de herderloosheid als er een stem en een roep is uitgegaan? Och, wil u het opbinden en zoudt u zelf, Heere, de nood willen schenken en ook uw knecht tot wie de roepstem kwam het licht van boven willen geven, buiten het welk we niet kunnen in en uitgaan? En dan is het alles onverdiend en gelukkig die daar is waarlijk mogen eigenen, en dat er nog een leraar begeerd mag worden van u gezonden om de weg bescheidelijker uit te leggen. Gedenk de kerkenraad, geef u ze getrouwmakende genade, verborgen leven voor u, onderwijs in het hart, om ook uitdelers te kunnen zijn, maar ook de gave om het kostelijke van het snode te mogen uittrekken en zo de mond Gods te mogen zijn voor dit volk. Heere, wil u hier blijven, zoals u het van oude tijden ook gedaan hebt, ja, in het geheel van onze gemeente. Begeef ons toch niet. O, we hebben zo te vrezen, als we zien op de wereld gelijkvormigheid, hoe dat men staat naar verandering en de mens toegeeft aan zijn bedriegelijk bestaan. O, geef toch, Heere, dat besef, dat we maar één ziel voor de eeuwigheid hebben te verliezen. En een bedrieger hoeven we niet meer te worden, want we zijn de leugenaar toegevallen. Maar maak ons waar en oprecht tot uw dienst genegen. Gedenk u alle werk in uw kerk en koninkrijk. Help uw knechten en de studenten, willen nog uitstoten in de wijngaard. Gedenk, Heere, onze geliefde oude emeritusbroeder die onder dit volk woont. maar die ook deze morgen nog mag uitgaan. Verblijd hem ook nog met de blijdschap in u en het blij vooruitzicht wat ook wacht voor uw kerk. Gedenk ook aan die diep bedroefde Amsbroeder met zijn gezin, die zo'n wonderlijke, onbegrijpelijke week hebben gehad. Vorige week nog samen en u een kind voor goed uit het midden weggenomen. O Heere, laat u niet onbetuigd. Zou u willen sterken en aan deze roede de honing nog willen verbinden. Want de onderwerping die geeft rust. En dan wordt de roede zelfs gekust. Vergeet het volk niet dat we achtergelaten hebben. Met de vele zorgen en noden. Sterk ook ons, Heere. Schenk toch uw licht en uw geest. We zijn niets, we kunnen niets, we hebben niets. Alleen maar een onbekwaam bestaan. En toch, 'tis waar, ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil. O, zou u het willen geven, u die die onveranderlijke bent, voor een onverbeterlijke, zou u het woord willen openen en zegenen, alle kopers en verkopers uitdrijven, de gedachten gevangen nemen, de Satan aan banden leggen, en het onze vergeven om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 45e psalm, de versen 1 en 4. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. En wat er verder volgt in de versen 1 en 4 van psalm 45. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie en de derde voor de aflossing van de schuld op de kerk. vindt het tekstgedeelte in wat u is voorgelezen in Johannes 20, daarvan de versen 30 en 31. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Tot zover. Dit tekstgedeelte dat spreekt ons van genoeg. Ten eerste, genoeg beschreven. Ten tweede, genoeg tot het geloof. Ten derde, genoeg ten leven. Dus genoeg, genoeg beschreven. Wanneer de apostel op dit sluitvers van dit hoofdstuk schrijft, hoe dat hij alle dingen heeft beschreven en er nog veel meer zou zijn dat te beschrijven was. Maar het is genoeg. In de tweede plaats, genoeg tot het geloof. Als er staat, deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En tenslotte, genoeg ten leven. En opdat, dat is het einddoel van dit hoofdstuk, gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Geliefden, op een eenvoudige wijze laat de Heere de profeet Jesaja een gelijkenis vertellen. En dan voert de Heere zichzelf in als iemand die een wijngaard heeft aangelegd. Ik heb de beste grond genomen, zegt de Heere. Ik heb edele wijnstokken genomen en die heb ik erin geplant. Ik heb tegen alle gevaren van de wilde beesten en dieven, heb ik er een muur omgezet. Ik heb een wijnpersbak erin laten graven, in de verwachting dat waar ik alles aan die wijngaard heb gedaan, dat die wijngaard ook zeker vrucht voor mij, voor de eigenaar zou opbrengen. Maar o teleurstelling, want wat moet de Heere getuigen? Ik heb gewacht naar vrucht, maar zie, ze heeft stinkende vruchten voortgebracht. En dan roept God, als het ware vertwijfeld uit, wat heb ik meer aan mijn wijngaard te doen, wat ik er niet aan gedaan heb? Was het niet genoeg? En dat laat de Heer ons vanmorgen hier preken. Johannes heeft in zijn evangelie twee besluiten. Nee, dat is niet toegevoegd. De exegeten hebben wat uitvluchten gezocht en we hebben net zoveel hoofden, net zoveel uitleg gevonden, omdat in het 21ste hoofdstuk eigenlijk een vergelijkbaar slot is als een toevoeging, als er staat, en er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij en elk bijzonder geschreven werden. Ik acht dat ook de wereld dezelfde de geschreven boeken niet zouden kunnen bevatten. U moet denken, wanneer de apostel Johannes door Gods geest gedreven wordt om het vierde evangelie te gaan schrijven, kinderen, dan leeft Matthäus niet meer. Dan leeft Marcus niet meer. Dan leeft Lucas niet meer. Die hebben hun werk voltooid en die hebben beschreven de tekenen die de Heere Jezus heeft gedaan. En dan heeft, voelt u, de langmoedigheid God, de overvloed God, dan heeft de Heere alsnog de oude, enig overblijvende apostel Johannes nog aangezet om zijn evangelie als een rijke toevoeging op de drie synoptische evangeliën na te laten. Johannes, jeugd, is eigenlijk in alles onderscheiden van de drie andere evangelisten. Hebben die vooral de nadruk gelegd op de mensheid van de middelaar? Johannes heeft bijzonder de nadruk gelegd op de godheid van de middelaar. Daar begint hij mee. Hij begint zijn kerstevangelie niet in Lucas. Hij begint zijn kerstevangelie niet in het geslachtsregister van David. Hij begint zijn kerstevangelie in de eeuwigheid. In de beginne was het woord, dat is Christus. En het woord was bij God, namelijk bij de Vader. En het woord zelf was God. Daar valt direct de volle nadruk op de godheid van de middelaar. Waarom? Omdat in de laatste dagen van Johannes de dwaling in de kerk komt. De dwaling onder andere van Serintus. En wat leerde die man? Die loochende de godheid van de Heere Jezus. En toen heeft het God nodig geacht om juist dat leerstuk van de godheid van de middelaar en de troost voor de kerk daarin nog eens nadrukkelijk te laten beschrijven. En zo is Johannes begonnen in de eeuwigheid met de godheid van Christus. En zo besluit hij, en dat hopen we vanmorgen en in vervolg vanmiddag duidelijk te maken, zo besluit hij met de troost van de godheid van de Zoon Gods. Daarom zit er de opklimming in vers 31, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. Ziet u het? Daarbij heeft Johannes bijzonder de nadruk gelegd op het werk van de Heilige Geest. Veel meer heeft hij over de drie eenheid gesproken dan de andere apostelen. En nu begint Johannes ons hier eerst vanmorgen voor te houden door te zeggen, maar deze zijn geschreven. Welke? Wel de vele andere tekenen die Jezus in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan heeft. Alles wat God door die evangeliën aan de Joden en aan ons ten koste heeft gelegd. O, zegt Johannes, er zouden nog veel meer tekenen te beschrijven zijn. Maar, dan zegt de kanttekening bij het laatste vers van het volgende hoofdstuk, die zegt, namelijk wonderen en bijzondere daden van Christus, want anderszins, dat alle leerstukken ter zaligheid nodig beschreven zijn, blijkt in Johannes 20 vers 31. Hoort u? Hoor je het, jeugd? Het is genoeg tot onze zaligheid. Ja, maar ik begrijp niet alles. En als ik dan denk aan de discussie die zo levend is in onze tijd, als het gaat over schepping, creationisme, evolutionisme. Hoe is het dan? Is er dan een tussenvorm te bedenken? Deze zijn geschreven. Hou je eraan vast. Lees eens in de artikelen 3, 5 en 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over de volkomenheid van het woord van God. En als ik het dan niet begrijp, en als er dan dingen zijn waar ik niet uitkom, mijn jonge vriend, dan ligt het niet aan enig tekort of gebrek in dat woord. O, dat is volkomen. Het is genoeg. Al zou er nog allerlei bijgeschreven zijn. Dat zou ons niet wijzer maken. Wat heb ik dan nodig? Weer naar Johannes. Wat ik nodig heb, dat is net als Nicodemus, die wijze, verstandige, overste der Joden, die tot Christus kwam om onderwijs en begon te zeggen, wij weten, maar die al spoedig moest horen van Christus, weet gij deze dingen niet? En zijt gij een leraar Israëls? Voelt u? En wat had nu die Nicodemus nodig? Die had nodig dat verlichtende werk om nu over die tekenen en wonderen en woorden die in het evangelie opgetekend zijn, om daar nu het licht van Gods geest over te krijgen, zodat het niet verstandszaken zijn in een historisch geloof. Want u begrijpt allemaal wel dat de apostel hier op het eind van zijn evangelie niet spreekt over het historische geloof. Jongelui, dat krijg je toch mee op de catechisatie. Daarom is dat onderwijs zo nodig, dat we in de leer van dat woord worden onderwezen. Maar tegelijk, dat dat nu alles te kort is voor de eeuwigheid. Zeg het dus. Zijn er ook hier, ook onder de jeugd van Barendrecht, die dat woord hartelijk lief hebben gekregen, omdat er een grote verandering is gekomen. Niet ik die het woord las, maar het woord is mij gaan lezen. En dat het is uw woord dat ik hartelijk lief heb en door zijn smaak, hart en zinnen kan strelen. Maar tegelijk, hoewel ik alles mis, en dan dat gebed van David, dat gebed van de kerk, geef mij het verstand over dat geschreven woord. Nee, er is in dat woord geen tekort. Wat doet de Heere door dat woord, gemeente van Barendrecht? Genoeg. Genoeg. Wat heeft dat nou uitgewerkt? Mag ik u eens wat vragen? Voor de hoeveelste keer hebt u Pasen horen preken en Goede Vrijdag? Voor de hoeveelste keer? Wat heeft het gedaan? Zijn we door dat woord tot de kennis en tot de inhoud van die zaken gebracht waar het over gaat? Genoeg. Moet de Heere misschien ook van de wijngaard van Nederland, van de wijngaard van de gereformeerde gemeente, van Barendrecht, van Rijssen zeggen, wat heb ik meer aan mijn wijngaard te doen, wat ik er niet aan gedaan heb? En de wijngaard van je jonge hart, van uw oude hart. Als de Heere de dienstknechten gezonden heeft, zoals de profeten in het Oude Testament, zoals Johannes en de andere apostelen in het Nieuwe Testament, met de boodschap van de dood in Adam, wat het is om mens te zijn, beeldloos, en dat we aanstonds, hier zijn er toch ook wel van 14 jaar in Barendrecht. Als uw ouders gisteren bij het graf van uw kind gestaan had van 14. Hoe was het dan geweest? Had u dan naar de doop belofte vanmiddag komt het weer? Had u er dan alles aan gedaan? Of zou u dan de haren uit uw hoofd moeten trekken? Over alles met onze kinderen gesproken. Alles ze voorgehouden. Maar de dienst van God en van zijn woord was nooit plaats voor. Als je nou 14 bent, of 9, of 19, zou het gekund hebben, jeugd. Wat heb ik meer aan mijn wijngaard te doen? O, die langmoedigheid Gods, deze zijn beschreven. Hoeveel appjes krijgt u op een dag? En dat kan geen 5 minuten wachten. Daar moet onmiddellijk nagekeken worden. En het meeste waardeloos. Prelaria. Geen waarde voor de tijd, laat staan voor de eeuwigheid. En deze zijn geschreven. Mensen, we zijn zo bevoorrecht dat de Heer ons dat woord nog in vrijheid laat. Want het is een brief uit een hemel. Waardoor Johannes gezonden wordt en al Gods knechten, wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, uw arme verloren ziel voor de eeuwigheid, laat u met God verzoenen. Voelt u het? Deze zijn geschreven, opdat ze gelezen zouden worden. Opdat ze onderzocht zouden worden. Kinderen, wat deed die zwarte man die uit Ethiopië naar Jeruzalem kwam op zijn prachtige wagen? Lezen, deze zijn gegeven. O, wat heeft die man de waarde van dat woord leren kennen. En zijn hart ging er naar uit. Maar hij las als een blinde en hij verstond de inhoud niet. Ik bid u, Filippus, van wie zegt de profeet dat? Van zichzelf of van een ander? En daar is Filippus, die is het woord gaan prediken voor een hongerige ziel. Barendrecht, zijn er nog zo? Die van de week in het verborgene, met Gods dierbare woord, dat ze bij tijden wel eens aan het hart mogen drukken, die in het verborgene geweest zijn, en die vanmorgen hier gekomen zijn, begeerig naar onderwijs, dat dat woord toch eens open mag gaan. Opdat het, Johannes spreekt zo nadrukkelijk van het werk van de Heilige Geest. Ook in de hoofdstukken 14 en 16. Opdat het door de Heilige Geest aan onze harten toegepast zou worden. Voelt u het? Heb u gesmeekt vanmorgen? Heere, komt er voor ons en onze kinderen met uw lieve geest toch eens in mee. Opdat dat woord erin mocht gaan. En opdat dat woord het hart mocht openen. Staat zo eenvoudig in Handelingen 16 van Lydia. Welker hart de Heere opende. Onder het woord. Deze zijn geschreven. De tekenen. Welke tekenen? De wonderen Maar hoeveel mensen hadden in de dagen van de Heer Jezus genoeg aan de uitwendige wonderen, de tekenen, de Heer gedaan heeft door de bediening van zijn woord. En door hij zelf gesproken heeft in Johannes 5 vers 25. Doden, en dan gaat het over geestelijke doden, zullen horen de stem van de Zoon van God. Hoort u het? O Johannes, die wijst niet op de gewillige mens. Johannes, die wijst niet op de mens die met zijn verstand dat woord zich toe-eigent. Maar Johannes, die wijst op het Godswerk. Hoe dat God drie-enig, hoe dat hij door zijn geest dat woord gaat gebruiken als het middel. En dan is het, o held, gort toch uw zwaard aan uw zijde. Het is de tijd tussen Pasen en tussen de hemelvaart en Pinksteren. O, dat het gebed toch eens in de ingezonken kerk mocht zijn. Tot die zonen Gods, o held, gort dat zwaard van Pinksteren van uw geestes aan uw zijde. En uw pijlen, dat zijn uw woorden, uw tekenen, die zijn scherp en volken zullen onder u vallen. Johannes heeft zo zijn vermaak gehad en zijn heerlijkheid gehad in het werk van de drie enige God. Voelt u? En nou schrijft hij hoeveel de Heere aan die wijngaard gedaan heeft. Genoeg. Maar dan in de tweede plaats ook genoeg tot het geloof. Want dan komt hij tot de eerste afsluiting. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is, de Christus, de Zoon Gods. Opdat gij gelooft. Wat hebben de Joden geloofd? Die hebben de boodschap geloofd van de leugenaars, van de knechten van het Sanhedrin. Dat weet je wel, kinderen. Die hebben een zak met geld gekregen van dat Sanhedrin. En ze zijn gaan verkondigen dat de discipelen gekomen zijn die de Heere gestolen hadden terwijl ze sliepen. En dan staat er, en die leugen is uitgegaan en is in de wereld geloofd geworden tot op deze dag. Zult u erom denken? 2000 jaren. Liggen de Joden al besloten onder die prediking van de leugen? Dat was ook een paasboodschap, maar een paasboodschap uit de hel, die hen 2000 jaren vreemd doet zijn van de Christus die ze verworpen hebben. Het was voor hen niet meer dan... Wat stond er boven het kruis? Johannes 19, vers 19. Jezus de Nazarener. Die verachte man uit Nazareth. Niets meer. Geen gedaante. Geen heerlijkheid. Als we hem aanzagen. Het is waar geworden. En gemeente. Nu staat er voor die Joden nog een rijke belofte. Want de Heere zal dat deksel van de Joden een keer wegnemen. Dat heeft hij zelf beloofd. Als de volheid der heidenen ingegaan zal zijn, dan zal gans Israël zalig worden. Maar dat staat er niet. Als God bij ons weggaat. Omdat de wijngaard geen vruchten voortbrengt. Wij kunnen maar niet straffeloos in onze onbekeerlijkheid voortgaan, geliefden. En dan moeten we voor twee dingen oppassen. Dat we onszelf geruststellen en zeggen, ja maar. Een mens kan zich toch niet bekeren. Dat is ons toch altijd voorgehouden. Dat hebben toch altijd die dominees die vroeger op mijn Heerenplein stonden en hier gediend hebben, ons gepreekt. Dat is waar. Maar geliefden, dat geeft u en mij geen vrijbrief om daarmee maar ons tot een verontschuldiging te maken. En mijn eigen gekozen wereldse leven maar aan te houden en vol te houden en ondertussen de schuld op God te werpen. Zult u dat niet doen? Want dat houdt op. Dat houdt op. Als God ons, en hij verhoede het, als hij ons onbekeerd zal dagen voor zijn rechterstoel, dan ontvalt u echt deze verontschuldiging. Want dan zal God zeggen, ik heb u goed en naar mijn evenbeeld geschapen. En dan eist God dat beeld van ons terug. Ziet u het? Mensen, weet je wat je moet gaan vragen? Of dat God u eens de inleving geeft wat het is. Dat u zich niet bekeren kan en dat u niet geloven kan. Want ik zei net al, als Johannes hier spreekt, spreekt hij niet geliefden over het historisch geloof. Dan spreekt hij ook niet over het tijdgeloof, want dat is het tweede gevaar. Namelijk, die zo makkelijk zeggen, God eist van de mens dat hij geloven moet. Staat er toch? Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is waar. Dat is de heilige rechtmatige eis Gods, die ik vanmorgen op uw aller hart heb te leggen. Maar als ik dat alleen maar preek, bedrieg ik u met een halve waarheid. Want die waarheid wordt geëist aan een mens die om eigen schuld, om zich te bekeren en te geloven, in Adam is kwijtgeraakt. En die niet ziet en die van nature niet weet hoe diep ongelukkig dat hij is. Nee, dat geloof, dat wist Johannes zo goed en al die apostelen. Dat was nu de vrucht van dat inplantende werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. En dat oprechte, dat zaligmakende geloof, waaraan kunnen we dat nu kennen? Wel heel eenvoudig. Daar staat in de eerste plaats dat gelooft dat Jezus is de Christus. Dat Jezus. Dat is het kerstevangelie. Matthäus 1, Jozef. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jonge vrienden, zul je je er niet aan ergeren, ouderen, als er onderscheidelijk gepreekt wordt en dat er een volk van God is? Dat is zo door en door Bijbels. De staat van Jezus. Niet hij zal alle mensen zalig maken. Er staat ook niet hij zal een algemene verzoening aanbrengen. Hij zal zijn volk zalig maken. Gelukkig hè. Gelukkig. Want als er nu geen zaligmaker gegeven was van eeuwigheid. Dan was het eeuwig kwijt. Zal ik het eens eenvoudig zeggen. Dan bleef ik 100 jaar in een gesloten Bijbel als een blinde lezen. Doet u dat ook? Zeg eens eerlijk. Lees je nog altijd in een Bijbel die nog nooit is opengegaan? O, hij zal zijn volk zalig maken door dat geschonken geloof. Als hij die zonen Gods Johannes 5 doden doet horen, de stem van de Zoon van God. Hoort u het? Weet u wat Johannes nou vanmorgen preekt? Nou is er bij God voor de oudste op Barendrecht nog doen aan. want het is de Zone Gods. Het is met goddelijke, onwederstandelijke kracht. Het is met goddelijke, eeuwige liefde. Het is opzoekende zoals Hij komt. Doden zullen horen de stem. En hoe komt nu die stem tot ons? Heel eenvoudig door dat woord. Als de Heer door de kracht van zijn geest dat woord gaat gebruiken. Kinderen. En je kinderhart wordt geopend, net als bij Lydia. Dan ga je anders de kerk uit. Nee, dan hoor ik niet bij zijn volk. Dan ga ik voor het eerst zien en geloven en beleven dat ik daar buiten sta. En waarom ik daar buiten sta, dan ga ik hoogachting krijgen en liefde tot dat volk van God en tot de God van dat volk. Dan zijn dat gelukkige mensen. En ik ben een ongelukkig mens. Die reizen naar den hemel. En als het voor mij sterven wordt, is het eeuwig kwijt. En het wonderlijke, o zoet, o onbegrijpelijk, o hemels godswerk, in zo'n ellendig Adams kind verheerlijkt, dan zou ik het voor heel de wereld niet meer willen ruilen. Dat is dat zaligmakend geloof. Maar nou zegt er een ziel in Barendrecht vanmorgen, die als zo'n ongelukkige zijn breuk beweent, de zonde bitter is geworden, dag en nacht schreeuwt en werkt om met God verzoend te worden, gelovende op een eeuwigheid aan te gaan. Hoe word ik toch met God verzoend? Hoe wordt dat opgelost? Wel, Hij zal zijn volk zalig maken. Die zijn dus niet zalig. Die grijpen het zelf niet aan. Maar dat zijn nou degenen die door dat plaatsmakende en dat ontdekkende werk van de Heilige Geest alle hoop en verwachting buiten deze enige zaligmaker gaan verliezen. Zult u het meenemen? Dan kan ik dus niet altijd op een keus. Dan kan ik niet altijd op een verandering. Dan kan ik niet altijd op de zoete tranen die God in de ziel verwekt heeft blijven rusten. Dan zal God de breuk openhouden. En als dan die ziel schreeuwt naar de hemel uit zijn rampzaligheid. Want hij is vol van rampen. Hij is een zondaar in de daad. Hij is een goddeloze in zijn bestaan. Hij is God kwijt die hij niet missen kan. Hij is blind en weet de weg niet in de zaligheid. Hij zit net als de boorman in dat woord te lezen en het is hem gesloten. En als er gepreekt wordt, dan is het evangelie voor een ander. Dan ben ik vol van ramp. En dan is het waar, geliefden. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde. Men zou hem ten eenenmale verachten. Want terug, dat kan niet. Maar hoe word ik met God verzoend en wederom tot genade gebracht? En dan zegt de Heidelberger, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En dat er betaald moet worden, hoort u het? Dat is nou een Bijbelse weg. Genoeg, genoeg. Heb u dat eruit gedaan? Dan wordt er niet één buiten het recht van God omzalen. Trouwens, dat kan ook niet. Want als u God lief gekregen hebt, heb u God in al zijn deugden lief gekregen. O, die wonderlijke plaats als de liefde uitgestort wordt. Een zoete bedelaar, o God, wees mij zondaar genadig. En tegelijk een bevende overtreder, die de wet Gods stout heeft versmaad en God in zijn recht heeft aangetast. Ziet u het? Dan moet er aan dat recht voldaan worden. Maar dan genoeg beschreven, als dan die tekenen, als dan dat woord gaat aanwijzen, dat kerstevangelie, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal ze zalig maken. Wat is dat? Brengen van het grootste kwaad. Dat heb je toch geleerd op de catechisatie, jongens? En verlossen van het grootste kwaad. En brengen tot het hoogste goed. Wat is nou het grootste kwaad voor u? Van nature komen we niet verder dan de bittere gevolgen van de zonde. Zeg nou eens eerlijk. Doe je jasjes een beetje aan de kant voor de Heere. Wie zegt er hier nou vanmorgen van binnen? Heere. Al kan ik er niks van bekijken. Al weet ik niet wat voor een mens dat ik ben. Maar dat weet ik. Dat is mijn grootste nood en mijn grootste smart. Dat ik tegen u een goeddoend en rechtvaardig God gezondigd heb. En wat is het hoogste goed? Dat is niet de hemel. Maar dat is van de zonde verlost en in de gemeenschap Gods teruggebracht te mogen worden. Ziet u het? En wat is nu het ware geloof, gemeente? Dat is dat geloof dat nou buiten deze zaligmaker nooit kan rusten. Die hebben niet genoeg aan het begin. Die hebben niet genoeg aan de tranen. Dan houdt een heilige geest houdt de breuk open. Want wat leert Johannes in het evangelie? Van die geest die zal mij verheerlijken. Niet een gelovig mens. Niet een godsdienstig mens. Niet een mens die opgebouwd wordt in zijn deugden en zijn plichten. Maar een volkomen, zeer gewillige zaligmaker. Johannes. Waar komt die zaligmaker vandaan? Uit Bethlehem? Nee. In de beginne was het woord. En het woord was bij God, hoort u het? Hij komt uit het liefdeshart Gods. Hoe zal ik ze onder de kinderen zetten en geven dat gewenste land en die sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? O gemeente, God heeft veel meer liefde om zichzelf te verzoenen met zulke ongelukkigen die het niet weten en niet hebben. Als dat hun ziel kan dorsten naar de levende God, houd dus moed. Ene bron van troost, opdat gij gelooft dat Jezus is. De Christus, o, zo is hij geopenbaard geworden. Zo is bij Johannes toch ook gegaan. Leest u eens in Johannes 1. Hoe is daar de zaligmaker geopenbaard geworden? Toen ze daar waren, onder de eerlijke prediking van de doper. Daar hebben ze onder mogen vallen, onder mogen bukken. En gemeente, dat blijft door. Dat is een onveranderlijk werk Gods. Daar hebben ze de eigen vonnis mogen aanvaarden. Maar hoe is daar toch dat volmaakte lam Gods aan de ziel geopenbaard geworden? O, Jezus de Christus. Waarom? Opdat hij nou zou komen. Want hij is van eeuwigheid door de Vader gezalfd. Ziet u het wel? Het woord was bij God. Hè? Gij hebt de gerechtigheid lief en haat de goddeloosheid. Maar eer dat er nou één aan zijn ongerechtigheid ontdekt is geworden, heeft God met een borg al onderhandeld over de volmaakte voldoening aan de gerechtigheid. En gij haat de goddeloosheid. En als er nou een punt stond, dan was het eeuwig kwijt, voelt u. Maar nou staat er geen punt. Nou staat er een oplossing vanmorgen. Nou staat er een evangelie. Genoeg, mensen, is dat niet genoeg? Daarom heeft u, o God, Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven uw medegenoten. Daar heeft de Vader Christus verordineerd, opdat hij dat werk zou gaan doen. Opdat hij als de Christus dwazen en blinden die het niet weten, zou gaan onderwijzen en blijven onderwijzen in de tekenen die hij gedaan heeft. Opdat hij als dien enige hoge priester zou komen, om nu met één offerande te gaan volmaken en met Goede Vrijdag om de prijs te gaan betalen en het uit te roepen, het is volbracht. En Sion door de bloedgerechtigheid verzoend zou worden. En de zaligheid door het geloof geschonken zou worden. Opdat hij, als die verheerlijkte koning, de dood zou overwinnen. En een kerk, die maar geen geloof kan oefenen wanneer ze het wil. En dan moet u eens gaan zien, dat hoogtepunt in het Johannes-evangelie. Zijn dat allemaal mensen die kunnen geloven? Niet één. Wat hebben ze tegen Thomas gezegd? Toe Thomas, we hebben Jezus gezien. Je hoeft hem alleen maar aan te nemen. En je hoeft het alleen maar te geloven. Met alle genade. En met de openbaring van Christus. En met het onderwijs. En blind voor de borgtocht van de middelaar. Maar ziet u het? En nou komt Johannes hier tot het hoogtepunt. En dan zegt hij, en o, als Jezus nu alleen mens was. En als hij nu alleen Christus was. En hij was niet de Zoon Gods. Het was nooit Pasen geworden. Maar dan staat er hier, als het hoogtepunt, als de Zoon Gods. En wat ligt daar nu een troost in? Voor alle oprechte harten ter troost verspreid in smart. Want hij is de Zoon Gods in de Goede Vrijdag. Hebben ze niet gezien, hè? Dat hebben ze niet gezien. Al die Joden, en die hadden het evangelie, al die tekenen. Maar ze hebben het niet geloofd. Ze hebben het verworpen. Ze hebben niet anders gezien dan een armzalig mens. Maar daar is de Zoon Gods het geweest, die aan die offerande van zijn ziel en lichaam een eeuwige waarde heeft aangebracht. De kracht van Jezus dood, die eeuwige genoegdoening in die dood van Christus. O, dat wonderlijke van die twee naturen in die ene persoon van de middelaar. Dierbaar naar zijn mensheid. Want daar was Jezus, been van mijn been en vlees van mijn vlees. De hemel verlaten, zijn vader verlaten, om zulke ellendige bondsbrekers, om zulke hellewichten te komen zaligen, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dierbaar geworden in zijn mensheid. Maar kerk van morgen, nou door het geloof ook, de Zoon Gods, de dierbaarheid, zegt Johannes, in zijn Godheid. Want nou heeft hij een eeuwige waarde in dat bloed aangebracht. En als nou het geloof die middelaar gaat zien, zo in zijn heerlijkheid, zeg het eens. Is die u dan begeerlijk en noodzakelijk geworden? Dan maakt een heilige geest, maakt Christus zo noodzakelijk. Dan roept de kerk uit, och dat hij de mijne ware en ik de zijne. Dan ligt alles in hem om met God verzoend te worden. Maar ook de Zoon Gods in zijn opstanding. Die de dood heeft overwonnen en de hele macht van de hel aan banden heeft gelegd. Maar ook als de Zoon Gods, die troostvolle overwinnaar en toepasser is van zijn eigen weldaden. Want wat is nou Pasen? Dat is een handjevol ongelovige discipelen. En een paar treurende en machteloze vrouwen. En die nergens licht over hebben. Ziet u het? En dan is als het ware het dieptepunt, is Thomas in zijn ongeloof. Nog erger dan die wenende Maria. Maar het hoogtepunt en de troost, deze zijn beschreven. Opdat gij gelooft dat Jezus, de Christus, is de Zoon Gods, die macht heeft om de banden te verbreken, die het recht heeft om de treurenden te vertroosten, die leeft om het leven mee te delen waar ze midden in de dood liggen vanmorgen, die de Zoon Gods is om de grendelen te verbreken als de deuren op slot zitten, die de Zoon Gods is, dat wil zeggen de onveranderlijke, de getrouwe. Ook zelfs voor een Thomas, hoort u het? Mensen, u begrijpt toch wel dat de godsdienst hier niks van begrijpt. Want die hebben er eigen geloof. Maar er ligt zoveel troost in het slot van dat hoofdstuk van Johannes 20. Want daar ligt heel de kerk in de banden. Maar daar komt hij die met eeuwige liefde den hemel heeft verlaten. Die met eeuwige liefde de menselijke natuur heeft aangenomen. Die met eeuwige liefde de dood ingegaan is. Want alzo hij de zijnen lief gehad heeft. Heeft hij ze lief gehad tot het einde toe. En dan heeft hij beloofd, ik leef. En gij zult leven. En dat doet hij. En dan komt hij ze opzoeken. En dan weet hij hun plaats. En dan verbreekt hij de banden. En dan schenkt hij wat Johannes er hier toevoegt. En wat Thomas ten deel is geworden. In hun dood zijn leven. We gaan eerst zingen. 89, het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat en wat er verder volgt. Thank you. ten slotte genoeg ten leven. Want een apostel zegt, opdat, dat geeft een doel aan, finaal, opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam, in die persoon, in Jezus Christus, Zoon God. Nou, gemeente, dat is dus de vrucht ervan die Johannes hier aanwijst. Hoe dan? Wel, dat is nu zijn bediening. Want buiten hem en buiten dat oprechte geloof hebben wij geen leven. Maar dat zijn nu de vruchten van de Zoon Gods. En daarom staat er ook in Johannes 5, en dan gaan we gelijk toepassing houden naar het einde toe. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Hoort u het? Deze zijn beschreven. Staat er dan voor een onbekeerd mens niks in de Bijbel? Er staan zulke kostelijke woorden voor een onbekeerd mens in de Bijbel. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Dat is eigenlijk dezelfde tekst als hier. Neem dat nou eens mee. Als u nou nog voor eigen rekening gaat. 60, 70, 80 jaar. Zoveel genadetijd voorbij. Wat heb ik meer aan mijn wijngaard te doen? En dan komt de Heer. Gaat er nou eens mee in het verborgen. Heere, nou staat het toch. Doden. En nou merk ik niet op. Het is zo dood van binnen. Maar laat nou die levend wekkende stem toch eens horen. Er staat toch in Efeze 2 en u. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Heeft hij medelevend gemaakt met Christus. Oei kinderen, vind ik een beetje moeilijk dominee. Het is niet moeilijk. Betekent alleen maar dat je nog een nieuw hart kan krijgen. Dat de Heer je nog bekeren kan. Zou je het veel vragen? Zou je het vragen als je klein bent en jong bent. En de Heer zegt, laat de kinderkens tot mij komen. Ziet u het? Deze zijn geschreven. Ouders om met onze kinderen naar de dure doopbelofte daarmee bezig te zijn. Opdat die kinderen leven zouden. Of leven ze alleen maar voor de wereld. Dat is afsterven naar de eeuwige dood toe. Aangrijpend. Opdat ze leven zouden. Mijn zoon, mijn dochter. Hoor je het jeugd? Geef mij uw hart. Dat dode hart, ik zal het levend maken. Dat onwillige hart, ik zal het gewillig maken. Dat verduisterde hart, ik zal het verlichten. Dat wereldse hart, ik zal er mijn liefde in schenken. Lig je wel eens zo, jongens? In het verborgen voor die God. En dan dat woord, o, al moet ik alles missen. Door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Opdat gij gelovende, dat is niet zonder het geloof. Dan werkt de Heere, die werkt het geloof zelf in het hart. Maar nu gaat het hier bijzonder over de vrucht van Pasen en van de opstanding. Opdat gij gelovende, want Thomas kon niet geloven. En wat had Thomas over? Het leven niet, dat miste die. Want hij miste Jezus en dan miste hij het leven. Hij miste Christus en dan miste hij het leven. Hij miste de Zoon Gods en dan miste hij het leven. Begrijpt u het? Is er nog een volk in Barendrecht die weet wat dat is? Als een missend mens in onderscheiden gangen van de ziel over de aarde te gaan. En dan geen leven. O, als die band. Van dat ellendige, dat zwarte, dat God onteerende, dat bedroevende ongeloof. Want er wordt door de kerk nergens meer onder gezucht dan juist onder de macht van het ongeloof. En het dan niet te kunnen verbreken. En door heel de kerk, net als Thomas, niet uit de banden te halen zijn. En dat kan misschien nog voor iedereen. Maar dan zegt Thomas, voor mij kan het nooit meer. Thomas, wat heb je over? De dood? Oh ja, ja. Want ik heb de zonde over. Ik heb een onbetaalde rekening over. Ik heb het eisende recht van God over. En ik heb een onverzoende ziel over. Zeg u dan maar eens waar je van leven moet. En toch mensen. Oh, dan snijdt God af. Weet u waarom? Opdat ze leven zouden door het geloof. In zijn naam, hoort u het. Want hij brengt het leven mee. Hij is het leven. Wat is leven? Dat is de verzoening. Dat is niets meer wat er tussen ligt. Dat is de kwitantie, dat is de overhandiging van de betaling. O, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik, Vader, ik was bij u als het woord in de beginnen. Maar ik heb mijn ziel uitgestort en ik heb betaald, tot de laatste kwadrantpenning toe. En nu mijn recht, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. O, zo wordt er verzoening gevonden. En zo wordt het leven in de verzoening door hem meegedeeld. Dan komt hij en het leven hebben in zijn naam. Dat is in zijn persoon. Want hier wordt Christus geschonken door een verzoend rechter en vader. Hier hebt u hem. O, mijn volk. Hij zal zijn volk zalig maken. Hij heeft het aanvaard toen hij bij de Vader was als de Zoon Gods. Hij heeft het aanvaard toen hij Jezus werd in de aanneming van de menselijke natuur. Hij heeft het volbracht toen hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. En nu heeft hij het middelaarsrecht. Om nou recht te lozen en die met alles midden in de dood liggen. Om die nou door het geloof het leven te schenken. Voelt u het? En ziet u het? Als nou Jezus komt, terwijl de deuren gesloten zijn. En Thomas niets meer verwacht. En alle hoop vergaan is. Dan brengt hij alles mee. Dan brengt Jezus geloof mee om te geloven. Mijn Heere en mijn God. Dan brengt de Heere hoop mee in de ziel waar de hoop weggezonken was. En hij eeuwig dacht om te komen. En dan brengt de Heere liefde mee die alle banden van het ongeloof verbreekt. En dan mag hij. Thomas, en dan mogen ze zich allen door het geloof kwijtraken in de Zonen Gods. En dan ligt het vast in hem. Ziet u het? Ziet u het einde van Johannes 20? De mens niets, maar God in Christus alles volkomen. En deze dingen zijn beschreven. Het evangelie is er vol van die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Het evangelie is er vol van en het is genoeg. Wat wilt u nog meer? Het is genoeg. Was het u al tot het zaligmakend geloof? Of waagt u het nog? Misschien met een tijd geloven met het gevoel. Of met een opvoeding. Of met die belijdenis, die arme belijdenis. Ik kan toch zomaar niet geloven. Dat is waar. Maar leef daar niet rustig mee voort. Want zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Maar man, hoe moet het dan? Het mocht ons allen voor die God in de klem brengen. En neem dan dit mee, de Zonen Gods, die heeft het recht en de macht, om nou rechtelozen en machtelozen, dat genadeleven te schenken, die liefde en die blijdschap en die overtuiging van zijn geest en kerk. Heer heeft de kerk moeten leren wat u in alle gangen in de voetstappen van Christus moet leren. En daar gaan we vanmiddag verder. Om alles aan uw kant te verliezen. Om door de genade des te geloofs te gaan spellen en te gaan stamelen tot eeuwige verwondering. Jezus, dierbare zaligmaker, Christus, onmisbare gezalfde, profeet, priester en koning, en zonen Gods, die de eeuwige heerlijkheid waardig zijt. Amen. Heere, wees toch de naprediker. Laat het een wekstem van u mogen zijn in dode harten. Allen hebben we maar één ziel te verliezen. Laat onder de jeugd en de kinderen uw koninkrijk toch nog eens mogen opbloeien. O Heere, als we zien op de wereld en de omstandigheden in kerk en land, dan mogen we wel mismoedig neerzitten. Maar u heft ons nog het hoofd omhoog. Het is de Zone Gods die alles overwonnen heeft. En die zijn loon zal hebben. En ze zal toebrengen in de late nageslachten. Doet het ook hier, Heren, dat ze zo zoekende en biddende die woorden en die tekenen van u mogen onderzoeken. Want die zijn het eeuwige leven. O, wil u dan dat nog gebruiken, ook in het verdere van de dag. Heb dank voor het uwe, verzoen het onze, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 95, het vijfde vers. Namens de kerkenraad wordt u nog bekendgemaakt dat vanmiddag om 16:30 hopen wij voor u voor te gaan. Volgende week zondag zal in de morgendienst dominee Meinders voorgaan en in de middagdienst om 16:30 zal dominee Hogeland voorgaan. Dinsdagavond 24 april zal de kerkenraad vergaderen voor het onderzoek van de belijdeniscategezanten voor het doen van openbare belijdenis. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Psalm 95 vers 5. Ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. De zegen.